Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja, tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. In gemeente zetten wij samen deze dienst voort met het zingen van Psalm 138 en daarvan het vierde vers: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, het vierde vers. Gemeente, wij stellen ons ook vanmorgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan. En wij zingen in antwoord daarop van Psalm 119, vers 43. Een listig volk heeft boos en trots van aard. 119, vers 43. Na de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat, zeggende: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij samen met en voor elkaar bidden om verlichting met de Heilige Geest. Grote en almachtige, getrouwe God in de hemel, op de morgen van deze dag bent u het die ons samenbrengt als gemeente in uw huis. En Heere, wat is dat een ontzagwekkend voorrecht, dat u het behaagt om ook op deze dag door de dwaasheid van de prediking tot ons te spreken. En Heere, wilt u dan geven dat wij zo ook naar uw huis gegaan zijn en zo ook onze plaats hebben ingenomen met een biddend hart. Heere, wilt u tot mij spreken En wilt u de hoorder zijn van het gebed? En wilt u door uw woord de richting van mijn leven bepalen? Die richting, Heere, zoals u bedoeld hebt dat wij gaan zouden. De richting tot eer van uw grote naam. En Heere, als wij beseffen dat u het bent die ons roept en dat u het bent die tot ons spreekt, vervul ons dan ook met een eerbiedige vrees. Eerbied voor u de majesteit. Dat deze dienst een dienst van het woord, een dienst van de daad zal zijn, van gebeuren. Want Heere, dat is uw dienst. Iedere dienst is een gebeurtenis. En er gebeurt zoveel als u spreekt. En als uw woord wordt gelezen. En Heere, wilt u dan zelf door uw Heilige Geest werkzaam zijn in ons midden. En wilt u zelf geven dat het geklank van uw woord in het hart gedragen wordt. Dat de deur van het huis open gaat. En dat u de koning der ere uw intocht houden zult voor de eerste keer. Maar ook steeds opnieuw. Heere wil ons onderwijzen. En wil geven dat we zien mogen wat dat onderwijs behelst. En dat we daar ook ons voordeel mee mogen doen. Heere, wilt u zo door uw geest in ons midden zijn? U hebt het beloofd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Wilt u dat ook vanmorgen doen ervaren, Heere? Dat wij merken mogen dat u er bent, in het luisteren, in het spreken. Ja, Heere, dat uw eer bedoeld wordt. En dat uw grote naam geprezen wordt. Heere, gedenk ons, gedenk overal waar uw gemeente samenkomt over het rond van deze aarde. Maar ook in ons land, in de plaatsen waaruit wij komen, in de verschillende kerken, dwars door alle verscheurdheid en verdeeldheid heen. O Heere, wilt u geven dat uw woord alleen heerschappij heeft. En dat uw woord alleen centraal zal staan. En dat door dat machtige woord levens van zondaren vernieuwd worden. En Heere, dat woord van u, dat laat u verkondigen, dat laat u bekendmaken. En daarvoor hebt u ook vandaag de dingen in gereedheid gebracht. En Heere, dan bidden wij u niet alleen voor de kerken in ons land en in ons werelddeel, maar wij bidden u al voor uw kerk over het rond van de aarde. Wereldwijd, Heere, wilt u uw koninkrijk doen komen en wilt u al het werk wat gedaan mag worden om dat woord uit te dragen en te verspreiden, wilt u dat zegenen als wij denken aan evangelisatiewerk dichtbij, maar ook verder weg. Als wij denken aan zendingswerk, als u arbeiders roept om elders in deze wereld uw woord te verkondigen. Heere, wij dragen ook het Bijbelvertaalwerk aan u op. Wilt u hen die daar toegeroepen zijn en uw woord in de talen van deze aarde vertalen, ook uw geest geven dat het in getrouwheid en nauwgezetheid mag gebeuren, zodat volken en stammen uw woord mogen hebben in hun eigen taal. Heere, dat is een voorrecht dat u ons al eeuwenlang hebt gegeven. Uw woord in onze eigen taal. Maar wilt u dat ook over het rond van de aarde geven, zodat uw woord gelezen, verstaan, geloofd zal worden. Heere, gedenkt u zo ook de kerk in de verdrukking. Heere, u weet wat zij nodig heeft. U weet wat zij nodig hebben die in gevangenissen kwijnen, vanwege onrecht hun aangedaan. U weet, Heere, om welke belijdenis mensen moeten sterven. O God, gedenkt u. Maakt u getrouw. Geeft u uw geest. En wilt u iets van de volharding ook doen schitteren tot voorbeeld over het rond van de aarde. Ere gedenk zo deze wereld, in alle noden, alle pijn, al het verdriet, ook dat wat we meegenomen hebben naar uw huis vanmorgen in ons kleine leventje, terwijl het zo groot kan zijn. Heere, wilt u zijn met uw schepping die zucht en die zwoegt onder het gedrag van mensen. O Heere, ontfermt u zich en wilt u opstaan en geven dat gezien wordt wie de schepper is van hemel en van aarde. Heere, vertroost ons in deze dienst als wij gekomen zijn met een hart vol verdriet en vol pijn. Wil ons vermanen als we gekomen zijn in gemoedelijkheid en gezapigheid. Wilt u ons wakker schudden als wij slapen, de doodslaap van ons natuurlijke hart. Heere, wilt u geven dat wij allen door uw woord aangesproken en aangedreven zullen worden tot hem, in wie u uzelf geopenbaard hebt, uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. O God, openbaart u zichzelf tot zaligheid, tot eer van uw naam. Hoor zo ons gebed in de vergeving van al onze zonden uit genade. Amen. Wij openen de schriften in het Oude Testament in het boek Habakuk, de profeet Habakuk, hoofdstuk 3. Habakuk 3, vers 1 tot en met 19. En daar lezen wij de Heilige Schrift als volgt. Een gebed van Habakuk, de profeet, op Schigjonoot. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn, gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als van het licht. Hij had hoornen aan zijn hand en aldaar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten henen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los en de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen van de eeuwigheid hebben zich gebogen. De gangen van de eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kushan onder de ijdelheid, de gordijnen van het land van Midian schudden. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toorn tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog. Om de eden aan de stammen gedaan door het woord Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door. De afgrond gaf zijn stem. Hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen, met glans uw bliksemende spies. Met gramschap trad gij door het land, met toorn dorstet gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing van uw volk, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondde het hoofd van het huis van de goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe. Sela. Gij doorboorde met zijn staven het hoofd zijner dorplieden. Zij hebben gestormd om mij te verstrooien die zich verheugden, alsof zij de ellendigen in het verborgen zouden opeten. Gij betrad met uw paarden de zee. De geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente. En ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid. Als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geen spijze voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere, is mijn sterkte. En hij zal mijn voeten maken als der hinden. En hij zal voor mij doen treden op mijn hoogten. Voor de opperzangmeester op mijn neginoot. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de verkondiging van deze morgen vindt u in het gelezen gedeelte, Habakuk 3, daarvan vers 1 en 2. Een gebed van Habakuk, de profeet, op Shigjonoot. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toorn. Gedenk des ontfermens. Tot zover de tekstwoorden. Wij zingen in voorbereiding hierop van Psalm 90. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Vers 2, uw oppermacht die wij ootmoedig eren. En vers 9, laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Dan zijn er de volgende afkondigingen voor u, dat vanmiddag om 16:30 in uw midden hoopt voor te gaan, dominee Wees Schinkelshoek. Dat zondag 30 oktober, 's morgens om 10:00, uw eigen predikant, dominee G.A. van de Brink, hoopt voor te gaan. En dat in de middagdienst om 16:30, kandidaat J. Kommery in uw midden hoopt voor te gaan. Dan de mededelingen. Er zijn geen wettige bezwaren ingediend tegen degenen die tot ambtsdrager zijn verkozen. Ze zullen te zijner tijd worden herbevestigd of bevestigd. Morgenavond zullen alle catechisaties weer plaatsvinden. Alle jongeren van de gemeente worden er verwacht. Voor de groepsindeling wordt u verwezen naar de laatst verschenen nieuwsbrief. Woensdagavond 26 oktober zal er weer Bijbelstudiekring worden gehouden, aanvang 19:30. De te behandelen stof is 2 Korinthe 8 en 9. Voor de overige activiteiten deze week zie de nieuwsbrief. Voor alle genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Dan de dienst der offeranden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En de collecte bij de uitgang heeft als bestemming het onderhoud van de kerk. En wij mogen deze collecten van harte in uw milddadigheid aanbevelen. Zingen wij samen van Psalm 90, vers 1, 2 en 9. Een gebed van Habakuk de profeet op Shigjonoot. Heren, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heren, behoud dat in het leven in het midden der jaren. In de toorn gedenk des ontfermend. Gemeente, als thema onder deze tekstwoorden hebben we geschreven Habakuk's gebedspsalm na de stilte. Als u in uw Bijbeltje met mij meekijkt, ziet u aan het eind van Habakuk 2 een wat apart staande tekst. Namelijk vers 20, daar lezen wij: maar de Heere is in zijn heilige tempel, zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. En dat is nadat God zijn vijfvoudig wee over de Galdeën heeft bekendgemaakt. En dan zegt Habakuk: zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde, ook hij zelf. Dus vandaar Habakuk's gebedspsalm na de stilte. We staan stil bij vier gedachten. In de eerste plaats bij gebed. In de tweede plaats bij vernedering. In de derde plaats bij aanbidding. En in de vierde plaats bij nog een keer gebed. Dus gebed, vernedering, aanbidding, gebed. Gemeente, jonge mensen, zoals gezegd, sluit hoofdstuk 2 af met stilte, oproep tot stilte op zijn minst. En dat na die aangrijpende oordeelsboodschap die God over de Galdeën heeft uitgesproken. U weet grofweg misschien de indeling van Habakuk, misschien ook niet. Hij klaagt voor God in het begin waarom de dingen gaan zoals ze gaan, het onrecht over de rechtvaardigen. God komt met zijn antwoord en zegt dat hij een vijand zal gaan verwekken, namelijk de Galdeën, de Babyloniërs, het volk van Daniël, van Nebukadnezar en Belsazar, waar Daniël ook naartoe is gevoerd. Dat volk zal hij gaan verwekken, dat zal hij brengen om Juda, het overgebleven deel van Juda, te straffen en te tuchtigen. En dan hoort Habakuk die boodschap en dan kan hij dat niet maar zo aanhoren. Dan gaat hij opnieuw worstelen voor Gods aangezicht. Aan het eind van hoofdstuk 1 vinden we dat. En dan zegt hij: Heere, hoe kan dat nu? Hoe kunt u nu gebruik gaan maken van goddeloze Galdeën? Hoe kunt u nu hen inschakelen om uw verbondsvolk te straffen? En dan bidt en klaagt Habakuk opnieuw en dan zegt hij in het geloof: wij zullen niet sterven. En als hij dat heeft gedaan, dan gaat hij naar zijn wacht en dan gaat hij daar wachten op Gods antwoord, Gods tweede antwoord eigenlijk, op zijn tweede gebed. En het tweede antwoord van God is dan in hoofdstuk 2 beschreven, namelijk het oordeel over die Galdeën die God zelf zal gaan verwekken om zijn volk te straffen. En als dat bekend is gemaakt, dan ziet Habakuk dat God is in zijn heilige tempel. Zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Na het Gods oordeel roept Habakuk er dus toe op om er het zwijgen toe te doen. Stil te worden, want als God spreekt, wie zal dan nog wat zeggen? Wie zal daar dan tegenin gaan? Moet niet elk spreken verstommen waar de Heere met zijn oordeel komt en dat oordeel over de goddelozen bekend maakt? En toch horen we nog wat. Wat dan, zegt u? Dit, ik hoor bidden. Bidden. Nog een keer gebed. Ja, zegt u, dat is die worstelaar Habakuk, want dat betekent zijn naam toch omarmen, vasthouden, worstelen. Dat is die worstelaar Habakuk. Maar zegt u, is die man dan nog niet uitgeklaagd? Is hij dan nog niet uitgebeden, uitgeworsteld? Nee, dat is hij niet. Tenminste niet in die zin dat hij God niet meer zou aanroepen in het gebed. Dat hij niet meer zou bidden tot God, want dat doet hij wel. Maar toch gemeente zien we een opmerkelijk verschil tussen die eerste twee keer dat Habakuk worstelde en klaagde en riep tot zijn God. Helemaal aan het begin en aan het eind van hoofdstuk 1. Maar we zien dit gebed toch wel anders. Wat is er gebeurd dan, zegt u, waardoor Habakuk nu dan anders gaat bidden in dat derde hoofdstuk? Wat is er veranderd? Nou, dit dat het stil geworden is, dat is er veranderd. En gemeente, die stilte die maakt het verschil. Dit is gebed na de stilte waarin voor God gezwegen is. En Habakuk heeft geworsteld met God over Gods weg en over Gods oordeel. Tot het uiterste is hij gegaan. U zou dat eens moeten nalezen in alle rust. Zijn onbegrip, zijn verbijstering. Dat hij niet begrijpen kon dat God het nu zo zou gaan doen met zijn volk, met de wereld. En dat hij daar volledig mee vastliep en niet uit is gekomen. Dan komt God en spreekt God en moet Habakuk zwijgen. En dan volgt dat laatste hoofdstuk. U ziet ook qua stijl dat het wat apart staat van die eerste twee. In die eerste twee zien we voortdurend een dialoog als het ware. De klacht, het antwoord, de klacht, het antwoord. En in hoofdstuk 3 staat apart, want dat is een psalm, een gebedspsalm. Een profetisch smeekgebed kunnen we het ook wel noemen. Habakuk worstelt, maar hij worstelt niet meer met Gods boodschap dat het komen zal. Is alles dan opgelost, zegt u? Begrijpt Habakuk dan hoe de dingen in elkaar zitten? Nee, alles is lang niet opgelost. Maar het is toch wel stil. Gemeente, mag ik u vragen vanmorgen, kent u dat stil zijn? Dat God u als het ware de hand op de mond legt en zegt, nu moet je je mond eens houden en stil zijn. Ook al begrijp je mijn wegen niet. Habakuk bidt naar de stilte. Habakuk komt tot een hoogtepunt in zijn worstelen met God. Nog één keer gaat hij bidden, na al die worstelingen. Het is alsof Habakuk al iemand is die een steile bergbeklimming onderneemt met bos en tussen de bomen door omhoog klimt en niet ziet waar hij zich bevindt, totdat hij komt op een soort van plateau. En dan in die hoge stilte het uitzicht ziet waar hij naartoe is geleid door de Heer. Zo is het met Habakuk. Zijn weg loopt dwars door het onbegrip, dwars door zijn beperkte verstaan van Gods grote hoge gedachten. En zo mogen we dit laatste gebed, dit derde gebed als het ware van Habakuk, hoofdstuk 3, zien als een antwoord van de Heere op het voorgaande. Nu begrijp ik het niet, zegt u. U zegt dat Habakuk een gebed bidt en nu hebt u het over dat het een antwoord van de Heere is. Dat kan toch niet? Dat spreekt elkaar tegen. Hoe kan dat? Staat in vers 1 van de tekst een gebed van Habakuk. Ja, het is een gebed van Habakuk, maar als we proeven wat de toon is, dan mogen we dit zeggen, dat het een antwoord is van God, wat God door zijn genade in het hart van Habakuk heeft uitgestort. Het bidden heeft gegeven, is het niet de geest der gebeden die aanvuurt en aanwakkert om de Heere aan te roepen. Het heeft de Heilige Geest goed gedacht om dit gebed, om deze genadige, om deze geestelijke worsteling van de profeet als het ware over te laten nemen in de tempeldienst en op noten te zetten, want dat is gebeurd. Een gebed van Habakkuk op Shigionot. Wat dat precies betekent weten we niet, maar hoogstwaarschijnlijk is het een aanduiding voor de tempelzangers, de instrumenten die bespeeld werden bij de tempeldienst. Een gebedspsalm, het is een gebed van Habakkuk, maar de Heilige Geest heeft het over laten nemen in de dienst van hem. Dat blijkt ook uit 3 keer Sela, wat in die psalm terugkomt. En aan het einde, voor de opperzangmeester op mijn neginoot, op mijn snarenspel, neginoot, waarschijnlijk snarenspel, instrument, misschien heeft Habakkuk zichzelf wel begeleid. Hoe het ook zij, hoe heerlijk gemeente als de stilte voor God doorbroken wordt, als eerste als er stilte komt. Als Gods oordeel wel is gekomen, wel is aangekondigd, wel is bekendgemaakt, maar het dan toch stil wordt. Biddend wordt er gezongen en zingend wordt er gebeden, wordt er ook beleden. We hebben dat ook gezien. We zouden deze psalm het beste maar in 3 kunnen delen. De eerste 2 versen die we nu met elkaar overdenken. En dan vers 3 tot en met 15, dat is eigenlijk een lof op hoe de Heere in de geschiedenis zich bekend maakt. En dan dat laatste gedeelte wat we al zo vaak hebben gehoord, denk ik, over de vijgenboom en de rund in de stalling, wat nogal eens met dankdag wordt bepreekt. Hoe het ook zij, die verschillende elementen in die gebedspsalm van Habakkuk, die worden gezongen. En als we dan die eerste versen overwegen, dan blijkt in de tweede plaats de vernedering van Habakkuk. Want er is nogal wat gebeurd na vers 1 van hoofdstuk 1. Na die klacht. En we zeiden het net al, Habakkuk is tot het uiterste gegaan. In zijn worsteling met God. Met wat hij wel zag en met dat wat hij niet zag. En met zijn onbegrip. En hij heeft er God nogal over aangedaan, zouden we zeggen. Hij heeft in zijn gebed de Heere als het ware nogal beetgepakt. Als zou het kunnen van: Heere, hoe kan dat nu? Waarom? Hoe lang? Vragen heeft hij gesteld. Waarom kunt u dat toelaten? Dat die goddeloze Galdeën uw eigen volk Juda zullen straffen. En waarom kan het zijn dat die goddelozen nu zoveel voorspoed zullen hebben? En waarom ligt Juda, uw eigen volk, in ongerechtigheid en in krachteloosheid ten neer? Vragen te over, had Habakkuk. En misschien is jouw hart vanmorgen ook wel vervuld met vragen. Dat u zegt: Habakkuk mag dan lang geleden geleefd hebben, maar de beleving van die man, de bevinding van die man, dat staat dichtbij. Want vragen over waarom de dingen gaan zoals ze gaan, over de geschiedenis, over de wereld, over Gods voorzienigheid, en laat ik dan maar de grote wereldgeschiedenis even buiten beschouwing laten, maar als ik dat nou heel persoonlijk naar mijn eigen leven trek, dan kan ik daar ook wel over denken waarom de Heere de dingen in mijn leven leidt zoals hij dat doet. Wat is juist bij dat soort vragen dan zo belangrijk? Dat is dat we de dingen zien in het juiste licht. Dat we ze in het goede perspectief plaatsen, dat is belangrijk, want anders gaan we scheef. Want juist die grote vragen, die vragen over Gods voorzienigheid, over Gods leiding, hier met het volk Juda. Maar als we de lijn trekken naar vandaag, waarom het gaat met ons land, met ons werelddeel zoals het gaat. De vragen over de leiding van de Heere met zijn kerk die in ons land elke week kleiner en kleiner wordt. De vragen over het leven. Waarom er zoveel onbegrijpelijke kronkels in mijn levenspad zitten. Dat zijn vragen die de duivel volop gebruikt. Die de duivel gebruikt om als het ware in een doolhof u te laten verwarren en te zeggen, zie je wel, daar kom je nooit uit. Over voorzienigheid, nou, het is toeval. Dat kan de duivel zeggen. Asaf die zegt het in Psalm 73, hij worstelt eigenlijk met dezelfde vraag over de voorspoed van de goddelozen. Habakkuk worstelt met de voorspoed die God spreekt over de Galdeeën om zijn volk te tuchtigen. Asaf zegt, ik was bijkans uitgegleden. Bijna. Bijkans uitgegleden. Habakkuk, met moeite heeft hij zich als het ware staande kunnen houden op dit pad, als we hoofdstuk 1 en 2 lezen. Zo intens is zijn worsteling met Gods openbaring over zijn volk Juda. Hoe kan dat, zegt u? Dat kan omdat we op de verkeerde dingen zo vaak zien. In die vragen, in die worstelingen, gemeente, zijn wij mensen die zien op wat voor ogen is. En dat is het ongeloof. Het ongeloof ziet altijd op de omstandigheden. Moet u maar eens opletten. Het ongeloof ziet altijd naar andere mensen, naar andere gebeurtenissen, naar andere volken, naar andere omstandigheden. Dat kijkt om zich heen. Maar wat zien we hier bij Habakkuk? Daar zien we stilte, maar daar zien we ook vernedering en onderwerping. Hij zegt, Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. En in die woorden zien we als het ware bij Habakkuk een soort van keerpunt. En daarom zien, mogen we deze gebedspsalm ook zien als het antwoord van God op de eerste twee hoofdstukken. We zien een keerpunt. Habakkuk vraagt niet langer hoe lang. En hij vraagt niet langer waarom. En hij bidt ook niet wanneer. Hij protesteert niet tegen dat wat God heeft bekendgemaakt. Niet langer tenminste. We horen hem ook niet meer worstelen met God. Of hij misschien dat oordeel wil afwenden. Of dat hij misschien die Galdeeën toch niet wil verwekken. Of hij misschien een ander volk wil gebruiken. Of een ander middel wil gebruiken om zijn verbondsvolk bij zich terug te brengen. Nee, dat horen we Habakkuk allemaal niet meer doen. Weet hij wel. Habakkuk is door Gods genade, door Gods heilige geest, als kind van de Heere, als profeet, op geloofshoogte gebracht. Zo moeten we het zien, geloofshoogte. En wie door genade op geloofshoogte wordt gebracht, dat gaat nooit zonder vernedering. Dat gaat nooit zonder onderwerping aan God en aan zijn woord. Belijdenis doen, dat wat God doet rechtvaardig is. Daar hoort de belijdenis bij dat wat God doet recht is. En dat zijn heiligheid en dat zijn gerechtigheid altijd groot en goed en ondoorgrondelijk zijn. Over Gods heiligheid denken, over Gods gerechtigheid denken. Wat heb ik ook allemaal aan de orde heeft gesteld. Dat kan alleen tegen de achtergrond van een zondige wereld en van mijn zondige hart. En Habakkuk's blik is omhoog gericht. Hij heeft God in zijn heilige tempel gezien. Niet meer naar Israël, niet meer naar Juda, niet meer naar de Galdeeën ziet hij nu, maar naar God. En daar is vernedering. Door het zien op wie God is, Heere, verbondsgod, met hoofdletter staat het er, Heere, als ik uw reden gehoord heb, als ik uw oordelen gehoord heb, die u uitgesproken hebt in hoofdstuk 1 en 2, hoe u uw volk gaat straffen, als ik uw reden gehoord heb, zo heb ik gevreesd. Uw reden, dat is geen menselijke openbaring, dat is geen politieke omstandigheid. Nee, dat is Gods woord. En dat is een geestelijke werkelijkheid voor een ieder die de Heere vreest, die van harte de Heere vreest. Een geestelijke werkelijkheid waarin we de dingen leren zien, ook de dingen hier en nu, beneden, op deze aarde, in het licht van Gods woord. En als ik zo om me heen kijk naar de wereld en alles wat daarin gebeurt en mijn eigen leventje, wat ik mee moet maken, wat ik moet doorworstelen, waar ik mee te strijden heb als ik zo naar die dingen leer kijken. Ik hoop dat u voelt, gemeente, dat wij het oordeel van God verdiend hebben. Waar God in zijn heilige tempel is, daar komen de dingen op de juiste plaats. Dat was ook waar Asaf terecht kwam. Totdat ik in zijn heiligdom inging. En op hun einde zag. Geestelijk, dat betekent dat het niet de Galdeën zijn die alleen goddeloos zijn, maar dan ben ik het ook zelf. Dan kom ik niet meer boven de heiden uit die nog nooit van God en zijn woord gehoord heeft. In die zin dat ik van dezelfde lap ben gescheurd. Dat is geestelijk de dingen zien. Dan zie je leiders in deze wereld met macht. Volken leiden en besturen, ontwikkelingen beïnvloeden en draaien. En dan zie je uiteindelijk ook dat er geen mens is, hoe machtig ook, die ook maar iets kan doen zonder God. Gods heiligheid, Gods rechtvaardigheid, Gods bestuur. En mijn verdorvenheid en de verlorenheid van de wereld en van mijn eigen hart, die kunnen niet samengaan. En daarom dat gebed. Gemeente, mag ik u vragen, kent u deze dingen? Wat bedoelt u? Kent u de vernedering voor God? Dat u bent gaan leven met open ogen. En niet meer blind vanwege het ongeloof. En zo ook staat in de werkelijkheid van dit leven. Met alle gebrokenheid die ons omspoelt. En verscheurdheid en verdriet en pijn en vragen. Kent u deze dingen? Dat is genade. Dat is de Heere kennen. Weet u wat het wonder daarvan is? Als we deze dingen in meerdere of mindere mate kennen. Dat we niet meer vol zitten met dit moet anders en dat zou zo moeten. En die moet dit en dat deugt niet. Nee, dan zouden we vol zitten met de zorg om de eer van God. En dat proeven we bij Habakuk toch ook wel. En dat heeft te maken met de liefde tot zijn eigenschappen. Dat is diep. Dat is in het einde van hoofdstuk 1 ook waar hij de Heer op aangrijpt. Liefde tot God, liefde tot de Heer, hoe hij aan zijn eer komt en hoe mensen hem loven en prijzen voor al wat hij heeft gedaan. Geen klacht meer die afbreekt en weinig verheffend is. Ziet u hoe nodig het is, gemeente, om vernederd te worden voor Gods aangezicht. En ziet u ook bij Habakuk hoe dat die keer teweeg brengt in zijn leven. Vernederd, zegt u. Ja, bidt u daar wel eens om, gemeente, om vernedering. Jonge mensen, vraag je God wel eens of hij jouw hart wil vernederen. Wat is dat? Dat is inzien wie je bent voor God. En wie God zelf is. Hangt ook samen. Heere, verneder u mij voor uw aangezicht, zodat ik het juiste zicht krijg op de dingen in dit leven, op mijn eigen hart. Zodat ik het juiste zicht krijg op uw heiligheid. dat de zonde en uw heiligheid op geen enkele wijze gemeenschap met elkaar kunnen hebben. Maar ook zicht op uw barmhartigheid, op uw langmoedigheid, op uw liefde en trouw. Er is niets ellendiger, gemeente, dan met gesloten ogen om ons heen kijken. Dat kan niet. Er is niets ellendiger dan buiten God en zijn dienst, buiten de liefde tot zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, wat voort te leven in dit leven en de dingen te nemen zoals ze zijn en zo naar onze bestemming te reizen. Ellendig. Het moet gaan in uw leven waar het binnen Habakkuk's leven om moest gaan, dat is om God. Hoe kom ik met God verzoend? En daarom zijn het dan niet meer alleen de Galdeën, maar daarom moet ik met Psalm 51 zingen tegen u. U alleen heb ik gezondigd. En gedaan wat kwaad was in uw ogen, ook in mijn onbegrip over wie u bent. Noodzakelijk vernedering. Maar er is ook aanbidding, onze derde gedachte, want we lezen in de tekst dat Habakkuk zegt: Heere, als ik uw reden, uw oordeelsboodschap gehoord heb, heb ik gevreesd. Maar die vrees, dat is geen angst voor wat komen gaat. In die zin dat Habakkuk niet weet hoe die er straks doorheen moet komen als God zijn oordelen gaat uitvoeren. Nee, dat is vrezen vanwege Gods spreken. En daar zit ook aanbidding in. Dat is vernedering, maar dat is ook aanbidding. De Heere hoogachten. Habakkuk heeft Gods onbegrijpelijke weg met Juda en met de Galdeën gehoord. En vanuit de heilige tempel heeft de Heere bekendgemaakt wat hij doen zal als de heilige. Als de almachtige God heeft hij tot Habakkuk gesproken en Habakkuk heeft gevreesd. Habakkuk is vervuld met een diepe eerbied voor God. En daar zit de aanbidding in. Diepe eerbied. Heel concreet, er zijn mensen die praten over God en met God alsof het hun buurman is. Familiair. Maar weten we dan wel wie God is? We kunnen de Heere alleen aanspreken en naderen in diepe eerbied en vrees. En dat is ook de vrees hier bij Habakkuk. Ja, zegt u, maar is dat niet onevenwichtig, want er staat in de Bijbel toch ook nog wel meer dan dat. Er staat toch ook dat hij een vriend is van hoeren en tollenaren en zondaren. En er staat toch ook dat Abraham een vriend van God was. En met een vriend praat je toch vertrouwelijk. Ja, met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade, zeker. Met vrijmoedigheid, in Christus alleen. Maar tegelijkertijd mogen we niets afdoen van wat we hier vinden, dat de Heere gevreesd wordt met een kinderlijke vreze. Dat is een vertrouwen op wie hij is, dat is met eerbied, met aanbidding, met diep ontzag. Het is huiveringwekkend hoe oppervlakkig het christendom geworden is. Oppervlakkig, goedkoop. Maar de diepe Godgeleerdheid, de Heere kennen, leren kennen in zijn eigenschappen, in zijn wezen, wie hij wil zijn voor een ellendige zondaar als ik ben, dat verdraagt geen oppervlakkigheid. Habakkuk vreest de Heere, hij beseft dat de Heere gans anders is en zijn vragen en zijn roepen verstommen. Hij weet dat God God is en niemand meer. In de schrift en in de kerkgeschiedenis blijken de mensen die het meest vertrouwelijk met de Heere omgingen, zoals Mozes, zoals Abraham en nieuwtestamentisch zoals de apostelen, die mensen blijken ook het meeste kennis te hebben van Gods heiligheid en van Gods verhevenheid en van de diepte van zijn liefde tot het verlorene. Dat is wel veelzeggend. Als ik uw reden gehoord heb, Heer, heb ik gevreesd. Een diep buigen voor God, een aanbidden van God. Heer, u bent de Heilige. U hebt het recht om te doen wat u goed dunkt. En wie ben ik, nietig mensje? Als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Gemeente, hebt u wel eens gevreesd? Als u zijn reden gehoord hebt, zijn oordeel gehoord hebt. Of zegt u, nee hoor, dat ken ik niet. Gevreesd, diep onder de indruk van Gods majesteit, van Gods heerlijkheid, van Gods gerechtigheid. Zijn heiligheid. De plaat uit de kinderbijbel is me altijd bijgebleven. Als Mozes bij de brandende braambos kampt, dan staat hij zo op. Het lichte stem uit de brandende braambos klinkt hem tegemoet. Dat is vrezen, dat is niet zo doen, maar dat is wel zo doen. Naderen in diepe eerbied. Aanbidding, omdat God het is die spreekt. Waarom is dat belangrijk? Omdat die kennis van God en de kennis van onze diepe verlorenheid samengaan. Aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig, zingt de psalmdichter. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd, heb ik u aanbeden daarin, zouden we zeggen. Bij de vernedering, bij het buigen, Heere, onderwerping aan u en aan uw woord, aan uw oordeel. En dat brengt Habakkuk nog een keer tot het gebed, onze vierde gedachte. Want waar we mee begonnen, daar moeten we ook maar mee eindigen. Die gebedspsalm na de stilte. Wat bidt Habakkuk? Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren, in de toorn. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toorn, gedenk des ontfermens. We zagen al, Habakkuk bidt niet om afwending van de straf en van het oordeel. Nee, hij onderwerpt zich. Waar bidt Habakkuk dan wel om? Hij bidt of Gods werk mag blijven bestaan. Of Gods zaak zal worden uitgevoerd. Dat God met zijn wereld, met zijn kinderen in deze wereld, tot zijn doel zal komen. Dat was het gebed van Habakkuk. Gemeente, voelt u het verschil? Eerst was het, Heere, hoe kan het dat ik, en hoe kan het dat uw volk, en hoe kan het dat u de galde, en nu is het uw reden, heb ik gehoord, en uw werk, voelt u de gerichtheid, hoe die veranderd is, gericht op God, op zijn eer, op zijn zaak, op wie hij is, iets verstaan van dat Gods heiligheid en Gods gerechtigheid niet na te rekenen is. Gods werk, behoud dat. Habakkuk is tot een ander inzicht gekomen, tot die geloofshoogte gebracht. En daarom gaat hij aan het eind van dit hoofdstuk ook van die hoge tonen zingen. Als hij zegt, als er dan niets meer is, als er dan alles weg is, dan zal ik nochtans in de Heere, de God mijns heils, opspringen van vreugde. Daar ziet u dat door genade Habakkuk naar de hoogte wordt gestuurd. En dat is het werk van Gods geest. Het gaat niet om u, het gaat niet om mensen, het gaat niet om mij, het gaat om God. Het gaat om zijn werk. Habakkuk bidt, Heere, laat dat dan bestaan. Wat er dan met de rest moet gebeuren, dat moet dan maar gebeuren. Maar uw werk, Heere, dat wordt zijn zorg. Dat wordt zijn zaak, dat is de kerk, dat is Gods volk. Dat zijn zondaren. Dat is het smeekgebed van Habakkuk. Uw werk behoudt dat in het midden der jaren. In het midden der jaren, wat betekent dat? In die verschrikkelijke jaren die komen gaan. waarin God dat oordeel gaat uitvoeren, waarin hij dat volk van de Galdeeën gaat verwekken en hij machtig gaat maken, en waarin dat volk van de Galdeeën zich over de aarde zal verspreiden en het ene na het andere volk onder de voet zal lopen. In het midden van die jaren, als dat volk komen gaat, ook in Juda, en daar Gods volk gaat kastijden. In het midden der jaren behoudt uw werk, heren, uw zaak, uw woord. In de jaren van lijden en van onheil, in de jaren van zware tegenspoed. En dan nog bidden of Gods zaak voortgang zal hebben. In de jaren van het oordeel, gemeente, als wij leven in deze tijd, zijn wij niet in jaren van oordeel beland? Waar gaat het u nog om vandaag, morgen? Om uw land, om deze wereld, om uw leven, uw geld, uw goed, uw baan, uw familie, waar gaat het u nog om? Of gaat het u om Gods eer, dat u iets van Habakuk's zorg deelt? Het einde nadert, wat blijft er overeind bij u? Of dat nu van uw leven is of van deze wereld, het einde nadert. Wat is dan uw zorg? Want daarmee verraadt u wat er in uw hart leeft. Behoud uw werk. Dat woord behoud kunnen we ook vertalen met houd het levend. Doe het herleven. Uw werk. Dat is het gebed. Heere, laat uw werk levend blijven. Laat het niet in het geweld van het oordeel teloor gaan en ten onder gaan. Daar zit ook loutering in. Heere, wilt u dan dwars door die jaren van oordeel heen die u geprofeteerd hebt en die komen gaan, wilt u dan uw werk behouden, uw werk als het ware zuiveren en daar doorheen dragen, zodat uw kerk, zodat uw kinderen door het lijden heen onderwezen worden in wie u bent. En dat is ook heel persoonlijk zo, gemeente, dat als we in een diepe weg moeten gaan door dit leven, een weg van verlies, een weg die wij niet bevatten kunnen, die te diep is voor woorden, als wij door zo'n weg heen moeten gaan, dat wij daar doorheen gelouterd worden. Want de Heere, die weet precies wat zijn kinderen nodig hebben. Is niet zo dat de kerk in de vervolging het hardste groeit. Loutering. Waar wij zeggen, daar kan niemand het toch volhouden. Daar groeit de kerk het hardst. Noord-Korea. Geoefend worden door het lijden, door de strijd heen. Net als Habakuk zelf. Leren waar het nu werkelijk om gaat. Gods werk. Gods kracht. Gods heiligheid, Gods rechtvaardigheid. Geheiligd, gelouterd worden als kerk. Wat een lauwheid is er. Wat een ontzagwekkende, aangrijpende gelatenheid om ons heen. Terwijl het oordeel over ons land gaat. Verdenk in de toorn des ontfermens. Die toorn die moet komen. Die zal komen, dat is verdiend. Habakuk ziet het. Het is noodzakelijk. Juda heeft de levendige verbondsgod verlaten. En daarom komt het oordeel ook over Juda. God bezoekt de zonden allemaal. En Habakuk die vraagt niet, Heere, er is nog wat ter en der wat u misschien over het hoofd gezien hebt. Wat verzachtende omstandigheden. Nee, er is niets op de aarde. Er is niets bij mensen waarom God de toorn wat zou kunnen inhouden. Wat zou kunnen temperen en verminderen. Er is niets. We zien hier weer die gerichtheid op God. Want wat bidt Habakuk? In de toorn gedenk aan uw ontferming. Gemeente, wij houden niets over. Hier op aarde niet en in ons eigen leven ook niet. En voor God al helemaal niet. Wij houden niets, maar dan ook niets houden we over. Als kerk niet, als gemeente niet, persoonlijk niet. Alleen mogen we en moeten we pleiten op Gods eigen wezen. En dan zijn ontferming, daar pleit Habakkuk ook op. Het lijkt of Habakkuk om verzachting in het oordeel vraagt door Gods ontferming. Waarom kan Habakkuk dat vragen, zegt u? Dat kan Habakkuk vragen omdat God toen zijn eigen lieve zoon stierf, geen ontferming had in het oordeel. Toen het volle oordeel over het hoofd van Christus is neergekomen, toen hij hing aan het kruis en toen zijn lijden en sterven tot het einde toe gedragen werden en onpeilbaar zwaar en diep waren en Gods oordeel hem neerdrukte, toen was er geen ontferming. Wat een ontzagwekkend lijden zonder zonde. En dan de toren van God over zondaren, zoals de Galdeën en de afgeweken Judeërs en u en mij. Ook als u vanmorgen moet zeggen, het is de Heere die mij kastijdt. Ik ben het waard, bedenk dan wel dat God kastijdt die hij lief heeft. Zoals hij Juda tuchtigde om zijn volk tot zich terug te laten keren. Gedenk in de toorn aan uw ontferming. Goddelozen bidden niet om ontferming, die zien het oordeel niet. Hun oordeel is verduisterd. Maar de hoop is op Gods ontferming. Alleen op Gods ontferming. En gemeente, dan is die hoop ook helemaal op God gericht. Gods ontferming in Christus met verloren zondaren als het oordeel over het land en over mijn leven komt. Als het stormt in mijn hart, dan wil de Heer het stil maken. In de toorn gedenk aan uw ontferming. Levend zijn, maar met de dood omgeven zijn. Daarom zegt Habakkuk, de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Hoofdstuk 2, vers 4. Dat heeft Habakkuk gehoord van God. Daar is hij ook gekomen. De toonhoogte van deze gebedspsalm is het geloof. Niet anders dan dat nieuwtestamentisch. Mogen we zeggen dat het pleitgeloof op Gods ontferming in Christus hier naar voren komt. En daar gaat het om. Dat we in het oordeel wat God over ons leven uitspreekt, omdat we hem niet kennen van onszelf en niet dienen van onszelf en niet willen dienen ook van onszelf. Het oordeel wat God over ons en over uw en mijn leven uitspreekt, daar kan God in de toorn gedenken aan zijn ontferming om Christus wil alleen, zijn lieve zoon. Wat is dan in zijn hart, zegt u? In zijn hart, daar is het om die zondaren die verloren zijn, tot zich te trekken, die niet begrijpend zijn, stil te maken. O Heere, wilt u mij leren, uw weg, uw inzettingen, uw leiding, uw raad, ook al begrijp ik niet, waarom mijn leven is gegaan en gelopen zoals het gaat. In de toorn, gedenk aan uw ontferming. Goed toeven bij God. In de toorn, Gods ontferming in Christus. Gods genade, dat maakt stil. Dat vernedert, dat aanbidt en dat pleit op God. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij, toch in genade, om uw goedheid eer te geven. Amen. Wij zingen in antwoord op de preek van 143 en daarvan het 8e en het 10e vers. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen wanneer ik het morgenlicht zie reizen. En vers 10, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Ondoorgrondelijk is uw wijsheid, Heere, en uw bestel, uw raad, uw leiding, uw bestuur van deze wereld en van ons persoonlijke leven. O Heere, wil ons door uw geest van die genade meedelen, die ook Habakkuk kreeg van u, waardoor hij zag dat het gaat niet om ons, maar dat het gaat om uw eer, om uw recht, om uw heiligheid, om uw barmhartigheid. En daarom ook alleen kom pleiten op uw ontferming. Gedenk in de toorn uw ontfermens. O Heere, wilt u geven dat als wij dat oordeel over ons leven horen, over ons land, over deze wereld zien vanwege de zonden, wij pleiten zullen op niets anders dan uw ontferming alleen, omdat u in Christus die ontferming hebt getoond. Het uitgedrukte beeld van uw zelfstandigheid, de zoon van uw liefde, In hem, Heere, hebt u zondaren met uzelf verzoend. O, geef dan dat wij vluchten leren met heel ons bestaan. Tot hem alleen, steeds weer, voor de eerste keer en opnieuw. En maak dan, Heere, die stilte en die vernedering, die aanbidding ook en dat pleiten op wie u bent, tot de dagelijkse praktijk van ons leven. Dan zijn we niet van een hoog gevoelen, dan zijn we niet gericht op onszelf, maar dan is er die gerichtheid op u, de Heere, waarin en waardoor u alle eer ontvangt, die u waard bent om te ontvangen. Heere, gedenk zo, zegen uw woord, laat het met ons meereizen deze dag door, en geef dat de vruchten van geloof en bekering tot u op zullen komen in uw heilige tempel. Heere, vergeeft u genadig al het zondige en het verkeerde, en hoor ons om Jezus wil, uit genade. Amen. Wij zingen van psalm 20 tot slot, psalm 20 en daarvan het derde vers en ook het vierde vers, psalm 20, vers 3. Dan zal het gejuich ten hemel dringen, dan zullen wij Gods eer bij opgestoken vaandels zingen, uw wens vervullen de Heere. En ook het vierde, op wagens, paarden en op helden, zij onze vijand stout, wij zullen de eer en grootheid melden van God, die ons behoudt. 3 en 4 van psalm 20.
Thank you.
gemeente, gaat dan heen in vrede. Bewaart het woord van God in uw harten. En ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.